Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Samen willen wij deze eredienst vervolgen met het zingen van Psalm 57. En van deze psalm de versen 1 en 2. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeden. Over het rond van deze aarde is de kerk van onze Heer Jezus Christus. Op deze avond midden in de week doen wij in gemeenschap met deze kerk de De kerk van Christus, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Vanavond met de woorden van de 12 artikelen, of de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen wij gaan zingen uit de psalm die we zojuist zongen, 57, en nu het vijfde vers. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk. En dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Bidden wij om de opening van het woord van onze God en om het licht en de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Barmhartige en trouwe Heere in de hemel, nu wij op deze woensdagavond hier met een deel van uw gemeente samen mogen zijn in dit oude bedehuis, het huis van u, hier waar uw woord open ligt op de preekstoel, hier waar u tot ons zult spreken. Het is, o Heere, uw hand die veilig ons hier gebracht hebt. U bent het geweest die ons, toen wij de deur achter ons dichttrokken, u geleidde ons op de wegen hier naar deze kerk. U was het die in de afgelopen dag en ieder van ons hebt bewaard en gespaard. Wellicht zijn er een aantal geweest die over veel wegen zijn gegaan. Heer, het is altijd een compleet wonder om weer gezond thuis te mogen komen. Uw hand heeft ons geleid, o Heere. Niet alleen vandaag, ook in de dagen die achter ons liggen. In de periode die achter ons ligt. En dat u het nu bent die op deze avond uw gemeente, een deel van uw gemeente hier samenbrengt. Dat is, Heere, omdat u zoveel bemoeienis hebt. Met ons. Met onze kinderen, met onze kleinkinderen. Dat u uw hoogheilig woord ook aan ons zomaar midden in de week wilt laten horen. Heren, wij hebben dit nodig. Dat wij horen zullen de woorden van u. Onderwijs ontvangen vanuit de schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Zoals de apostel Paulus zijn jonge medebroeder bemoedigde en versterkte vanuit de schriften. Zo mogen wij deze avond onze oren te luisteren leggen aan de schriften van u. Laat het zo zijn, Heere, dat we hier gekomen zijn vanavond met een hart dat verlangt om het onderricht van u te ontvangen. Wij hebben vaak zo onze eigen gedachten en onze eigen meningen. Maar Heere, geef dat wij al onze gedachten vanavond gevangen laten nemen in de gehoorzaamheid van Christus. En dat wij ons door uw woord laten gezeggen. Uw woord dat ons laat zien dat in ons, dat is in ons vlees, in ons mensen, geen goed woont. Maar dat u het bent die in uw grote barmhartigheid het daarbij niet laat. Want u wilt niet dat er één van ons verloren gaat. Maar dat we allen zullen komen tot de kennis van het leven. Tot de kennis van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. U hebt uw enige geboren Zoon, onze Heer Jezus Christus. Gezonden naar deze wereld, een wereld die van u is afgeweken. Een wereld, Heere, die u geschapen hebt, opdat wij u de lof zouden toebrengen. Opdat u die ons het leven hebt gegeven, dat wij in ons leven u de lof en de eer zullen geven. Maar Heere, omdat wij ongehoorzaam zijn geweest en eerder geneigd zijn, en dat doen wij elke dag om onszelf op de voorgrond te zetten, onze eer te zoeken. Zo bidden wij u. Dat we ook vanavond mogen zien, Heren, dat het gaat om het horen van u, van uw woord en het ons door u laten gezeggen. Buigen voor u. Knielen voor u, bidden om ontferming. Heren, wij nemen tot u de toevlucht. Want mijn ziel, zo zingt Psalm 57, betrouwt op u alleen. Geef dat we het betrouwen op mensen opzeggen, maar ons in ons leven vastklampen. Aan u, de God die leeft. U die voor tijd en voor eeuwigheid voor ons een toevlucht en houvast wil zijn. Een sterkte in het leven. U die ons oproept om het leven in u te zoeken. En Heere, u bent dan een God die zich laat vinden. Open daartoe de schriften deze avond, Heilige Geest. Kom bij ons, kom onder ons. Neem de leiding van deze dienst. En geef zowel in het luisteren als in het spreken. Dat we ons zo afhankelijk weten van u. En dat uw Heilige Geest de harten aanraakt. En de woorden van u brengt tot in het diepst, tot in het klokhuis van ons hart. Dat we leven zullen voor uw aangezicht. Leven tot eer van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. U hebt wellicht al gelezen in de berichten in de kerkbode dat we op deze woensdagavond en ook zo de Heer het ons geeft de komende twee woensdagavonden het onderwijs vanuit de Timotheusbrief willen vervolgen. En we zijn toegekomen aan hoofdstuk 2. Met elkaar willen we eerst gaan lezen uit 2 Timotheus 2. En deze avond zal ik een aantal hoofdmomenten uit dit volle hoofdstuk nemen om het uit te leggen. Hoofdstuk 2 van 2 Timotheus, daar staat boven, althans hier in deze Bijbel, strijd en lijden. Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus: gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen die welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht. Opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk gestreden heeft. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zaden van David naar mijn evangelie. Om het welke ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot verkering van de toehoorders. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord van de waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun mond zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreeds geschied is en verkeren sommigen geloof. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degenen die de zijnen zijn. En iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. En sommigen ter ere, maar sommigen ten onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vlucht de begeerlijkheden van de jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degenen die de Heren aanroepen uit een rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, of God hun te eniger tijd bekering gaven tot erkentenis van de waarheid. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik van de duivel, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Dit is het woord van God. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren in het hart. Amen. Voordat we gaan luisteren naar de preek, gaan we zingen uit Psalm 111. En van deze psalm de versen 5 en 6. Het is trouw al wat hij ooit beval. Vanavond willen wij dus luisteren naar hoofdstuk 2 van 2 Timotheus. Houdt u de Bijbel maar open voor u op de bank, dan kunt u ongeveer de preek volgen, omdat heel vaak terugverwezen wordt naar de tekst. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is alweer een aantal maanden geleden dat we geluisterd hebben naar hoofdstuk 1 van de tweede Timotheusbrief. En dan sluit hoofdstuk 1 af met de mededeling dat er christenen in Azië zijn geweest die afvallig waren geworden. Maar er is één mooie uitzondering. Namelijk, zegt Paulus, het huis van Onesiphorus. U kunt dat lezen in vers 16. Onesiphorus was een man die Paulus vaak heeft bemoedigd. Onesiphorus heeft zich ook niet geschaamd om Paulus om goed te spreken van deze apostel. En om de apostel te bemoedigen, te versterken. Dat doet goed, weet u. Het doet goed wanneer u eens een bemoediging geeft. Een goed woord spreekt. Een bemoedigend woord tot ambtsdragers. Of uw predikant bemoedigt. Heel vaak wordt kritiek gegeven, maar ga nu eens naast de voorgangers staan. Doe net als Onesiphorus. Bemoedig ze, versterk ze, om samen met hen op te trekken in de dienst van God. En zo laat Paulus weten, Timotheus, ook voor jou komt het erop aan om nu sterk te zijn. En het klinkt heel mooi, heel warm. Timotheus, mijn kind, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Timotheus zal gaan werken in Efeze. Een grote stad. En Paulus heeft niet gezegd tegen Timotheus, nou Timotheus, zoek het uit daar in Efeze. Sterkte hoor, nee. Maar Timotheus, zoek in Christus de kracht. En bewaar. Letterlijk bewaak de waarheid. Want reken erop, waar het evangelie gebracht wordt, daar komt zeker oppositie. Het werk lijkt soms een ploegen op rotsen. Er is tegenstand. Het staat er niet voor niks boven, dit hoofdstuk. Dat is niet een oorspronkelijke tekst, maar dat is de later bijgevoegd. Strijd en lijden staat boven dit hoofdstuk. Er is tegenstand tegen het evangelie. Paulus weet heel goed dat zelfs in de meest ideale gemeente, mocht die er al zijn trouwens, maar dat het woord van God niet naar de mens is. Het schuurt als het woord klinkt. Het is niet naar de mens. Maar het bijzondere, zo laat Paulus telkens weten, het is wel voor ons mensen. Het is hier voor Timotheus ook geen oproep om sterk te zijn in zichzelf. Want wat heb je van jezelf? Maar word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Je hebt de genade, je hebt de zegen van de Heere nodig om bekwaam te zijn om anderen te onderwijzen. De apostel Paulus, zo zagen we ook de vorige keer, die zijn einde naderbij ziet komen. Paulus heeft vastgedacht, ook na mijn dood dienen er mensen te zijn die het woord van God getrouw doorgeven. En ook accuraat doorgeven. Mijn zoon, wees sterk. Door de genade van Christus. En geef het aan mij toevertrouwde pand door aan getrouwe getuigen. Moet er eens op letten. Het zijn de gezonde woorden van God, de betrouwbare woorden van God, die Timotheus gehoord heeft van Paulus. En Paulus zegt, om het evangelie te brengen, Timotheus, en jij bent er één van, dan gaat het om bekwame mensen. Mensen die betrouwbaar zijn. Mensen die kunnen onderwijzen. Vandaag aan de dag zeggen wij die competent zijn, die het kunnen. Maar ook mensen die betrouwbaar zijn. Die integer zijn. Het gaat om door en door betrouwbaar zijn. U hebt vast via de media wel gehoord wat er zich heeft afgespeeld in de afgelopen 50 jaar. Althans in de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Alleen al in de kerken in Frankrijk. Waar meer dan 200.000 kinderen misbruikt zijn. Door mensen die integer zouden moeten zijn. Daarom is het zo belangrijk, Timotheus, dat je betrouwbaar bent. Dat je leven door en door transparant is. Tot op de gehoorzaamheid van Christus. Wanneer je zelf hangt aan de lippen van God, dan weet je wat nodig is om het door te geven. Want het gaat ergens over. Het gaat ergens over in de gemeente van Christus. Het gaat ergens over in de kerk. Het gaat om de apostolische successie, om de apostolische opvolging. Over de overdracht van de leer. En dit onder veel getuigen, zegt hij in vers 2. Doe dit onder veel getuigen. Paulus zegt, ik heb het in het openbaar gesproken. Iedereen heeft het kunnen horen. Ik heb geen geheime woorden verteld. Zoals zoveel wijzen uit die tijd, zoveel Griekse filosofen dat deden. Maar Timotheus, het zijn de betrouwbare woorden van God, die tot jong en oud gesproken zijn. En Timotheus, nu heb jij de opdracht om dat door te geven aan vertrouwde mensen. Die ondanks de afval nog zijn overgebleven. Vindt u het niet opmerkelijk? En dan zien we de genade van God. Hoe de Heere gezorgd heeft. Dat het woord van God tot hier in waarde gekomen is. Het is van Christus naar Paulus gegaan. Paulus heeft het van Christus ontvangen. Van Paulus is het gegaan naar Timotheus. Van Timotheus naar toevertrouwde mensen. En van toevertrouwde mensen naar zoveel anderen. De eeuwen door. En zo is op een gezegend moment hier in deze plaats het evangelie gekomen. En wat u zondag aan zondag mag horen vanuit de schrift, dat zijn dezelfde woorden waar Paulus het hier over heeft. Het is ons toevertrouwd. Het gaat net zo, dat hebt u wel eens gelezen, misschien als de Olympische Spelen gehouden worden, eens in de 4 jaar, dan wordt de Olympische vlag doorgegeven van land tot land. Nou, zo gaat het, zo zegt Paulus, zo gaat het ook met het evangelie. Zo is het, het is ons doorgegeven. Van generatie op generatie. En wanneer u kinderen mag hebben, of kleinkinderen, dan mag u het weer doorgeven aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen. Het gaat ergens om, zei ik. Het is het apostolisch geloof. De woorden van God waardoor wij zalig kunnen worden. Er is geen ander woord ons gegeven. Dat verzinnen wij niet. Wij geven door wat wij ontvangen hebben. En nu gaat de apostel Paulus hier verder over de dienst van het onderricht, waartoe Timotheus geroepen is. En dan geeft de apostel 6 voorbeelden. Hij noemt er eerst 3, die van de soldaat, van een sporter en van een boer, van een akkerbouwer. Timotheus, het werk gaat heel wat van je vergen. Het gaat gepaard met moeite en met lijden. Maar lijd verdrukkingen. Broeder, als een goed soldaat, daar heb je het eerste voorbeeld, een goed soldaat van Jezus Christus. Kijk, in de oorlog, in de strijd, houdt een soldaat zich niet bezig met hoe kom ik aan het eten. Daar zijn weer anderen voor. Hij zorgt niet voor zijn onderhoud. Hij voert alleen de orders uit. Paulus heeft in zijn leven heel wat soldaten om zich heen gehad. En hij heeft deze mannen goed geobserveerd. En Paulus heeft gezien, een goed soldaat is toegewijd. Zo zegt hij tegen Timotheus. Een volgeling van Jezus Christus, een dienaar van hem, een christen, is een toegewijd persoon. Dat zie je aan zijn of haar inzet. En aan de bereidheid om te lijden. Is een christen getrouw aan het evangelie, dan zal hij hoe dan ook op verzet stuiten en uitgelachen worden. Wees bereid te lijden met hen die hetzelfde geloof deelachtig zijn. Maar heb dan de handen vrij. Wees niet gebonden aan andere zaken. Doe net als die soldaat die alleen maar de orders uitvoert van zijn overste. En zo wordt Timotheus toegeroepen. Wees getrouw in de opdracht die je hebt. Zo worden wij opgeroepen om getrouw te zijn aan het gezin dat je van God ontvangen hebt. In je baan. In de gemeenschap hier in Waarder. En Timotheus die de blijde boodschap brengen, die zullen ook daarvan leven. Kijk, dan kun je je helemaal toeleggen om als een goed soldaat van Christus te zijn. Verder gebruikt Paulus het beeld van een sporter. Paulus zegt, die wordt alleen gekroond wanneer de man of de vrouw zich aan de spelregels gehouden heeft. Paulus kent het leven van de Grieken. Paulus heeft ook geweten van de spelen die gaande zijn. Waarbij het ging om wie is de eerste, die krijgt de lauwerkrans. En hij heeft het leven gezien en vergeleken met een wedloop. Waarin het gaat om de krans, om de kroon. Maar houd je wel aan de spelregels. Ons gedrag en ons dienstbetoon dienen te zijn naar het woord van God. Getrouw de waarheid van het evangelie doorgeven. Met solide materiaal om verder te bouwen op het fundament. En het fundament is Jezus Christus. Met als doel op de dag van Christus. En hij zegt dat in hoofdstuk 4, om op de dag van Christus wederkomst de kroon van de rechtvaardigheid te ontvangen. Hij noemt nog een ander voorbeeld, die van een zwoegende boer, de landman, die de zware arbeid verricht. Zal de eerste zijn die van de vruchten zal genieten. Zware arbeid. Het werk waar je moe van wordt. In 1 Korinthe 4 zegt Paulus, wij verrichten zware handenarbeid. Ik heb meer gearbeid, zegt hij in 2 Korinthe 5, dan zij allen. Paulus, zo weten wij, heeft voor zijn levensonderhoud ook tenten gemaakt. Hij wilde niet leven op de beurs van anderen. Maar er zijn ook heel veel gemeenten geweest die hem verder hebben geholpen. Want wij zullen bezig zijn, zeggen de apostelen in Handelingen 6, in het gebed en in de bediening van het woord, dat is onze hoofdopdracht. U hebt niet zo lang geleden een nieuwe predikant gekregen. Dan heb je vast geluisterd toen het formulier gelezen werd. Dat de hoofdtaak is het gebed, de bediening van het woord, het onderwijs aan een jongere generatie. En de landman werkt zo dat het land goed bewerkt wordt. Hij moet niet alleen hard werken, maar ook kundig zijn werk doen. Om goed te kunnen boeren, moet je er verstand van hebben. Sla je de hand aan de ploeg, dan mag hij niet omzien. En iemand die lui is, die verspeelt de oogst. Zo staat er in het Spreukenboek. Want hij slaapt, terwijl hij behoort te ploegen. Bisschop Ryle, in de 19e eeuw, die schrijft ergens, er zijn geen genuchten zonder zuchten. Die boer zal hard moeten werken om de vrucht van het land te krijgen. Om de voren recht te trekken. Ik zie nog mijn opa met zijn paard op de akker met de ploeg om dan zo recht mogelijk de voren te trekken. Dan moest je hem ook niet afleiden. Je mocht het paard ook niet afleiden. Het moest mooi zijn, het moest recht gedaan worden. Op een goede manier. En zo worden alleen, wil Timotheus zeggen tegen, Paulus tegen Timotheus zeggen, zo worden alleen zielen voor Christus gewonnen door harde arbeid, door tranen. Zoals Christus, door zijn offer, onder veel tranen, zijn leven gegeven heeft. Om de oogst te zien komen. Op de studeerkamer heb ik een hele grote plaat. Ooit is van een gemeentelid ontvangen. En het is met me meegegaan, al jaren door. En ik kijk er vaak naar. Een groot kruis met daaromheen omringd de wijnranken. En daaronder staan de woorden. Zo zien wij door de tranen heen een ongekende oogst. Zoals de wijnrank getreden wordt, in de pers getreden wordt, zo is Christus in de pers gekomen. Om de vrucht te zien van zijn arbeid. Het is goed, zo las ik ooit eens ergens, als de voorganger onder de in de pers komt, dan zal de gemeente daar de vrucht van ontvangen. Er worden alleen mensen voor het evangelie gewonnen, door de tranen heen. Niet door wat vrome toepasselijke formules, maar door tranen, door gebed, opofferingsgezindheid en persoonlijke vriendschap. Paulus gaf alleen maar en telde de kosten niet. U weet toch, liefde geven kost niets, maar je ontvangt zoveel. Paulus, hij streed, maar hij lette niet op de wonden. Hij zag op de wonden van Christus en zo kon hij volharden. Hij zwoegde, maar zocht niet naar rust. Hij werkte getrouw en vroeg als beloning enkel de vreugde in het doen van de wil van God. En dit heeft de Heere gezegend. Timotheus, denk nu goed na wat je van mij gehoord hebt. Dan zal ook de Heere je goed inzicht geven. Inzicht geven in het evangelie. Paulus zegt hier, in mijn evangelie. Is het van hem? Nee. Het is het woord van God. Maar Paulus wil zeggen tegen Timotheus, wat ik doorgegeven heb, is het woord van God. Denk erover na, Timotheus. Wat ik je heb doorgegeven. Onderzoek de schriften. Er zijn christenen die nooit de Bijbel serieus lezen en bestuderen. Maar het gaat erom om niet hier en daar iets uit de Bijbel op te halen, maar om heel conscientieus, u doet dat toch, om heel conscientieus dagelijks een paar hoofdstukken door te lezen. In je op te nemen. Want dan zal de Heere je door zijn geest goed inzicht geven in de schriften. Er is altijd een combinatie van nadenken en gebed. In de versen 8 tot en met 13 laat Paulus weten dat het lijden een voorwaarde is tot de zegen. En dan klinken daar die geweldige woorden. Timotheus, houd dit in gedachtenis. Vergeet dat nooit. Houd het in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Een andere vertaling heeft, herinnert u steeds Jezus Christus opgewekt uit de doden. Je mag veel vergeten in je leven, maar dit mag je nooit vergeten. Timotheus was met een handjevol christenen in Efeze. Wat moet dat kleine groepje christenen tegenover al die duizenden die naar de tempel van de godin Diana gingen? Vergelijk het met onze grote steden. Duizenden op een zondag in een voetbalstadion. Soms 50,000, 60,000. En een kleine groep mensen verhoudingsgewijs in de kerk. De moed zou je in de schoenen zakken. Maar Timotheus, laat de moed niet zakken. Eén is er die boven allen en boven alles staat. Die opgestaan is uit de doden. Onze Heere leeft. Gedenk Jezus Christus, opgestaan uit de doden. Gedenken is een heel sterk woord hier. U mag ook dit zo lezen. Leef ermee, Timotheus. Dat Jezus is opgestaan uit de doden. Leef ermee. Heb er een relatie mee. Met de opgestaande Christus. Wanneer u veel onderweg bent. Bijvoorbeeld u zit dagelijks vele kilometers in de auto. Dan ken ik wel automobilisten die hebben een foto van hun gezin voor op het dashboard. Al rijdend, natuurlijk, je moet goed op de weg kijken. Maar je ziet, de hele dag zie je je vrouw en je gezin voor je. Je leeft ermee. Timotheus, leef zo met de opgestane Christus. Het gaat om hemzelf, om hem te kennen. Die opgestaan is. Weet u, de opgestaande Christus, wie hem kent, dat geeft meteen een hele ander denken, een heel ander zien naar de werkelijkheid van elke dag. Wellicht kent u het voorbeeld van Luther. Luther was een man die geweldig hard gewerkt heeft, altijd. Maar die ook geweldig in de put kon zitten. En op een dag, op een tijd, was hij weer erg mismoedig. En dat duurde dagen. En op een gegeven moment komt zijn vrouw met de rouwkleren de studeerkamer binnen. En de lijken van het huis had ze dicht gedaan. En Luther vraagt, wie is er gestorven dat je je rouwkleren aan hebt? Toen zei zijn vrouw, de Heere is gestorven. En toen werd Luther wakker. De zorgen en de machten van de ziekte en de dood die hem aangrijnsden, verdwenen. De zonde had bij hem de overhand gekregen. Maar toen realiseerde hij zich, de Heere is opgestaan. En dat moeten wij ons ook realiseren deze avond. We hebben een levende Heere. En dat de machten van de zonde en van de dood overwonnen zijn. Dat de schuld betaald is. En dat de geest van Christus ons opwekt tot een nieuw leven. En daarvoor leid ik nu verdrukkingen, zegt de apostel. En draag de boeien als een misdadiger. Maar Timotheus, want Paulus zelf zit in de gevangenis. Timotheus, het woord van God is niet gebonden. God dank nee. Blijf nadenken over wat Christus gedaan heeft. Blijf erover nadenken. Want wij vergeten zo snel. Want het gaat om het mij toevertrouwde pand, zegt Paulus. Het is niet door mij verzonnen, maar het is aan mij toevertrouwd. Bewaar dit, Timotheus, en geef dit door. Geef door wat Jezus Christus, wat Hij gedaan heeft voor zondige mensen. Jezus uit het geslacht van David, die opgestaan is uit de doden, en daaruit blijkt zijn godheid. Paulus ziet het voor zich. De dood voor hem, door de opstanding van Christus, is de dood voor hem de deur naar het leven. En het lijden is de weg naar de heerlijkheid. Het leven bloeit op uit de dood. Paulus heeft geleden voor het evangelie. Dat heeft de Heere al gezegd, voordat hij geroepen werd. Toen Paulus in Damascus was en Ananias naar hem gestuurd werd, toen heeft de Heere tegen Ananias gezegd: Ananias, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Ananias was bang om naar Paulus toe te gaan, die eerst een vervolger was. Ik zal hem zeggen, zegt de Heere, wat hij moet lijden voor mijn naam. Zijn lijden en zijn werk, dat vormt geen tegenstelling. Ik mag dan geboeid zijn? Het woord van God is niet gebonden. En dan ziet u in vers 11 en 12. Dit is een getrouw woord. Indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen we ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen, enzovoort. Dit is een van de oudste liederen van de christelijke kerk. Dat citeert Paulus hier. Het is een betrouwbaar woord. Midden in een wereld vol van de leugen. Hier wordt het leven van een christen getekend als een leven van afsterven. Een leven van volharden. Wij hebben alleen deel aan het hemelse leven, indien wij ook deel hebben aan zijn dood hier op aarde. Maar als wij hem verloochenen, stel dat dat zou gebeuren. Die vreselijke mogelijkheid bestaat dus. Stel dat wij hem zouden verloochenen, indien wij ontrouw zijn, dan staat er geen punt. Maar hij blijft getrouw. De Heere kan met ons niks beginnen en niet op ons bouwen. Maar hij blijft getrouw. Wij, Paulus sluit er zichzelf bij in, wij hebben gezondigd. Wij brengen er niets van terecht. Wij zijn ontrouw. Zoals zoveel ontrouw zijn. In relaties. In huwelijken. Vriendschappen die stuk gaan door ontrouw. Wat blijft van ons overeind staan? Waar zouden wij ons op kunnen beroemen? God zegt niet: zijn jullie ontrouw? Nou, dan ik ook. Nee, hij blijft getrouw. Hij houdt getrouw zijn woord. Hij is getrouw, zo staat er bij de kanttekeningen. Hij is getrouw in al zijn woorden, bedreigingen en beloften. Hoe bestaat het? Hoe bestaat het, zegt u? Al laat ik los. Hij laat niet los. Maar u moet dat dan niet zo opvatten, dat u denkt: wel, al ben ik ontrouw, dan komt het toch wel goed, want hij is getrouw. Zo niet. Indien wij uit zwakheid in zonden vallen, moeten we aan de genade van God niet vertwijfelen, dat is zeker. Maar realiseer u wel dat ontrouw zonde is. Het is een strijd met het hart van God. Maar hier is het, het getrouw zijn van Christus is ook het getrouw zijn aan zijn waarschuwingen. Het getrouw zijn is het volvoeren van zijn dreigementen, zowel als van zijn beloften. Gods almacht betekent de vrijheid en het vermogen om alles te doen wat hij verkiest om te doen. Dat is de vrijmacht van God. God kan alles doen wat verenigbaar is met zijn wezen. Hij blijft de God van genade, zeker. Maar hij blijft ook de God van zijn gerechtigheid. Het enige wat hij niet kan doen, is iets doen dat in strijd is met zijn wezen. Zichzelf verloochenen. Of iets doen dat in strijd is met zijn aard. Paulus benadrukt hier dus de moeite, de harde arbeid. En dat dood en lijden heerlijkheid geeft. Verwacht niet, zo zouden wij zeggen, dat het allemaal van een leien dakje gaat in het leven van het geloof. Er is geen kroon zonder het kruis. En dan gebruikt hij opnieuw een drietal beelden. Het gaat over een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Het gaat over voorwerpen met een eervolle en een oneervolle bestemming. En het gaat over de dienstknecht des Heeren in vers 24. Timotheus, wees als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Aan het woord van God dient het te allen tijden recht gedaan worden. Je moet het recht snijden. Dat wil zeggen, ga juist om, ga op de goede manier om met het woord van God. Ga niet de hele dag woordenstrijd voeren. Dit heeft geen enkel nut. En het geeft verderf aan wie en naar horen. Maak met je woorden onze Heren niet beschaamd. Want eens moeten wij rekenschap afleggen over elk ijdel woord. Dat is elk leeg woord dat wij gesproken hebben. Denkt u daar wel eens aan? Kunnen wij de proef doorstaan om getrouw te zijn geweest? Er zijn betrouwbare en onbetrouwbare knechten. De onbetrouwbare knechten dienen zich diep te schamen. Er worden hier twee genoemd, Hymenaeus en Philetus. Een goede arbeider is hij die de rechte voren trekt, zoals de ploeger. Zoals de weg recht door een bepaald gebied getrokken wordt. Het gaat om de Heilige Schrift. Wees accuraat daarin. En zuiver in de verkondiging. Het woord van God, Timotheus, dien je zo te hanteren. En met zoveel zorg en liefde te gebruiken. Dat je ook zelf op de goede weg blijft. Wijk daarvan niet af. En maak het anderen dan gemakkelijk om te volgen. Leg het woord goed uit. Maak er steeds de gewoonte van. Om uw geest aan te sporen in het doordenken van datgene wat u als vanzelfsprekend aanneemt. Ons standpunt is niet van onszelf. Tenzij wij er de pijn van de worsteling voor over hebben. Want wat doet een slechte arbeider? Die is uit het spoor van de waarheid geraakt. Die mist, zo staat er letterlijk in vers 18, die mist zijn doel. Dat is zonde, weet u wel. Dat leert u al op de catechisatie. Zondigen is je doel missen. Het woord van de waarheid is het doel. Mis dat niet. Doe niet als de dwaalleraars die de opstanding ontkenden. Die zeiden, ach, de opstanding heeft al lang plaatsgevonden. Maar Paulus laat weten, de opstanding ligt voor ons. Het woord van de waarheid moet niet ingeruild worden met woordentwisten of onheilige, zo staat er letterlijk, holle klanken. Je moet zulke mensen uit de weg gaan. Want de schade die dwaalleraars aanrichten, vreet zich voort als de kanker, zo wordt hier gezegd. In vers 16, ze gaan voort in een voorwaartse beweging van verkeerde richting. Valse predikers breken af in plaats van op te bouwen. Dwaalleer is altijd tot oneer van God en schadelijk voor de mensen. Maar de liefde, de waarheid bouwt op. Houd dat vast. Dat het uiteindelijk de Heere is die de harten kent en die echt van onecht weet te scheiden. En dan volgt een duidelijk beeld in vers 20. In een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. Sommige ter ere, maar ook sommige ten onere. Er zijn voorwerpen die kostbaar zijn, zegt Paulus. Bijvoorbeeld in de kamer. Vroeger had je nog van die bepaalde pronkkamers. Kostbare voorwerpen, kostbare meubels stonden daarin. En je hebt ook andere voorwerpen, wil hij zeggen, die gebruikt worden in de keuken. Een groot huis. Paulus ziet het voor zich, het huis van de gemeente van Christus. En de voorwerpen hier vermeld, daarbij wijst Paulus op de leraars van de gemeente. Zoals tegen Ananias gezegd wordt, deze is mij een uitverkoren werktuig, een uitverkoren vat staat er dan, om mijn naam te brengen tot de heidenen. En in 2 Korinthe 4 zegt Paulus over zichzelf en zijn medearbeiders, wij hebben deze schat in aarden vaten, werktuig en vat. Is in het Grieks hetzelfde woord. En dat betekent alles wat tot de inrichting en uitrusting van de mens en ding behoort. Kleding, huisraad, vaatwerk. En die twee soorten voorwerpen in het huis zijn echte en valse leraars. Is er een hogere eer dan instrumenten mogen zijn in de hand van Jezus Christus, om mee te mogen werken aan het hoge doel en hem te dienen, daar waar hij ons ook maar nodig heeft. Hebt u wel eens gebeden dat wanneer u kinderen mag hebben, dat een van uw kinderen de Heere zal dienen in het Koninkrijk van God? Als voorganger van de gemeente. Of ver weg. De zending in. Om hem te dienen. Bidt u daar wel eens om? Dat God uw nageslacht gebruikt. Tot eer van hem. Dat ze als instrumenten in zijn dienst gebruikt mogen worden. Maar dat al uw kinderen de Heere zullen liefhebben en dienen. Ook al werken ze ergens in de supermarkt, om daar als christen of christin te leven, voor Gods aangezicht. Reinig jezelf van de vaten met een minder eervolle bestemming, Timotheus. Verbreek de banden met hen die niet deugen. Houd je afstijdig van leraars zoals Hymenaeus en Philetus. Want die laten iets weg van het fundament van het evangelie. Dat doet altijd een dwaalleraar, hoe mooi ze het ook inkleden. Ze laten iets weg van het fundament. Die hebben hun geweten dichtgeschroeid. Maar ban de leugen uit, ook uit je eigen gedachten. Reinig je hart en je leven van alle verdorvenheid. Wij weten dit. Zo staat er in vers 9. Zo staat er in vers 19. Het vaste fundament van God staat. Er mag dan in onze tijd heel veel in twijfel getrokken worden. Maar wat God zegt de eeuwen door, en dat is ons overgeleverd, dat is vast en zeker. In deze verloren wereld heeft God in Christus het vaste fundament gelegd. In de branding van de strijd staat de rots voor eeuwig vast. In hem is al mijn heil, al mijn eer. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden, die staat af van ongerechtigheid. De naam van de Heere belijden, u hoort het, is geen vrijblijvende zaak. Wie in Christus is, die kan geen kwade vruchten voortbrengen. Dan zegt Paulus, schuw de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid. Wie een gekende van de Heere is, die mijdt die vlucht voor de ongerechtigheid. In oude tijden heeft God wel eens onreine vaten gebruikt als instrument van zijn oordeel en van zijn verlossing. Denk aan de heidense koning, die in Jesaja 10 genoemd wordt. Het heidense Assur, de roede van mijn toren, zegt God. Hiermee heeft God het recalcitrante Israël gestraft. De Babylonische koning Nebukadnezar werd genoemd mijn dienaar. En koning Kores wordt door God genoemd mijn herder, om zijn volk op het goede spoor te brengen. En schuw dan de begeerte van de jeugd. Dit is niet direct een verwijzing naar seksuele lust en seksuele zonden. Maar Paulus bedoelt hier dit. Zowel het laten gelden van eigen ik en het toegeven aan de neigingen van eigen ik. Kijk, iemand die jong is, die denkt, ik kan de hele wereld aan. En ik kan alles. Ik kan het bereiken wat ik wil. Denk aan egoïstische ambities, aan koppigheid, aan arrogantie, gebrek aan zelfbeheersing, berokken veel schade. Het gaat in de zin van dat je ervan vlucht. Alle zondaars worden opgewekt om de komende wraak van God te ontvluchten. Herken de zonde in je eigen hart als iets gevaarlijks, vuurgevaarlijk. Gooi het niet op een akkoordje met de zonde. En ga er niet mee schipperen in het leven. Ook niet talmen. Zoals Lot bij Sodom. Maar Paulus gebruikt hier het woord najagen. Dat woord komt wel meer dan 30 keer voor in het Nieuwe Testament. Paulus heeft de gemeente voor zijn bekering fanatiek vervolgd. Maar het gaat, voor christenen gaat het om nu na te jagen wat de wil van God is. Dat je zegt, dat is mijn doel in mijn leven. Ontvlucht het geestelijk gevaar en jaag het geestelijk goede na. Leg af wat tot het oude leven behoort en aandoen het nieuwe leven. Om het vlees te kruisigen met al zijn begeerlijkheden. Om in de geest te wandelen. In vers 23 tot 26 zie je dat de combinatie van een onbijbels gemijmer en liefdeloze polemiek, dat heeft de zaak van Christus grote schade berokkend. En dat virus, weet u, dat virus van dat vele gepraat zonder inhoud, is ook breed, heel breed, helaas, in onze kerk. Hoe ga je om met bedweters, die altijd tegenargumenten hebben, maar nooit tot de kennis van de waarheid komen? Wijs de tegenstanders terecht en verdraag het kwade zonder wrok. Ik moet nog heel vaak, ik moest bij het maken van deze overdenking voor vanavond, moest ik denken aan mijn ouders. Zij hebben ons van jongs af onderwezen. Maar nu ik zelf ouder ben, denk ik, hoe deden mijn ouders dat? En dan is me één ding altijd opgevallen. Dat ze nooit negatief gesproken hebben. Over de kerk. Over de voorgangers. Over de bediening van de verzoening. Maar altijd het opbouwende woord vanuit de schrift ons voorgehouden hebben. Weet u, dat bouwt de gemeente ook hier in Waarder. Zie hoe Jezus zelf leefde. En handelde zachtmoedig. En nederig van hart, wees zoals een dienaar van Christus, vriendelijk. Ik haast mij om te eindigen. Weet u, er is er één altijd op uit. Om ons denken te verduisteren. De duivel verdooft zijn prooi en maakt die dronken. Maar om nu los te komen van de macht van de boze, staat letterlijk hier het woord nuchter worden. Wees nuchter, waakt. Kom tot bezinning. Maar weet dit, Timotheus, zo wil Paulus afsluiten. Weet dit, het fundament van God staat, het vaste fundament. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. En zij die God lief hebben, sta af. Laat los de ongerechtigheid. Wij gaan nu naar huis. Maar weet dit, de Heere kent onze harten. Hij weet wie echt bij hem horen. En wie hem lief hebben. En Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde. En zij volgen mij. Amen. Samen gaan we zingen, Psalm 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. eindigen wij nu met dankzegging. Genadig en barmhartige Heer in de hemel. Wij mochten zingen dat u uw welbehagen betoont aan hen die nederig naar u vragen. Heren die u nodig hebben, al de dagen van hun leven. Die weten in onszelf is geen kracht. In ons is niets te vinden, Heren, wat u aantrekt. En wat u beweegt om en bewogen heeft ons mensen te redden. Er is niets in ons wat u bewogen heeft om uw zoon te zenden naar deze wereld. Voor de grootste van de zondaren dat voor hem of voor haar verlossing zou zijn. Maar Heer, het is vanwege uw welbehagen. De vrije liefde van u die eeuwig u bewoog. Dank, o Heere. Dat gaat ons denken ver te boven. Maar Heere, u geeft op het gebed uw Heilige Geest. Die ons laat zien wat uw lieve Zoon voor ons mensen gedaan heeft. En dat wij in en door hem de kracht ontvangen om het betrouwbare woord van u, dat we van u ontvangen hebben en dat door de dienst van vele getuigen ook hier gekomen is en nog verkondigd wordt. Heren, dat wij het mogen doorgeven. Daar waar u ons geplant hebt, om daar te bloeien, te leven, tot eer van u. Heren, wees met ons verder van deze avond. Ga met ons mee als we zo dadelijk naar onze huizen gaan. Geleid ons door het donker heen. En zie ons aan in Christus onze Heren. In de vergeving van onze zonden bidden wij u dit. Amen. Psalm 43, de versen 1 en 3 zingen wij tot slot. Psalm 43, geduchte God, hoor mijn gebeden. 1 en 3 van Psalm 43. voordat ik u de zegen mag meegeven, zijn er nog de volgende afkondigingen namens de kerkenraad. De volgende woensdagavonddienst is, zo de Heere wil en wij leven, op woensdag 20 oktober. En dan hoop ik verder te gaan met hoofdstuk 3 van de Timotheusbrief, van de tweede Timotheusbrief. U mag uw gaven geven in de collecten voor vandaag. En u weet wel de manier waarop u dat doet. De eerste collecte is voor de Stichting Hulp Oost-Europa. En de tweede en derde collecte is voor de kerk. Hartelijk bij u aanbevolen. Gemeente, gaat nu allen heen in vrede naar uw huizen. Ontvang de zegen van de Heere. Ook voor u die deze avond via de livestream heeft meegekeken, meegeluisterd. Voor u ook de zegen. De zegen die wij ontvangen om voor anderen ook tot een zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.